We gaan met elkaar naar 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6. Daar zijn we gebleven. En we gaan niet dat heel dat hoofdstuk lezen. Ik stel voor te lezen de eerste pericoop van het hoofdstuk, de eerste 11 verzen. 1 Korinthe 6 vanaf vers 1. Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet dat wij over de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen die in de gemeente niet in tel zijn? Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? Zoek nu de ene broeder recht tegen de andere en dat bij de ongelovigen? Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren. Dan zijt gij tegen elkander dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Maar zelf doet gij onrecht en doet gij tekort, en dat aan broeders. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet. Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En sommige uwer zijn dat geweest, maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heere Jezus Christus en door de geest van onze God. Zover. Ja, hoofdstuk 6 hier, ja, begint met een andere misstand die in de gemeente van Korinthe voorkwam en waar de apostel Paulus van had gehoord. Sommige gelovigen uit de gemeente van Korinthe sleepten elkaar voor de Griekse rechtbank en klaagden daar elkaar aan. Ja, zo gaven ze een heel slecht getuigenis aan de ongelovige wereld. Dit zou eigenlijk niet nodig dienen te zijn. Vers 1. Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Ja, ze zouden in staat moeten zijn hun onderlinge geschillen gewoon onderling te regelen. Vers 2. Al weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Nou, ze zouden het gewoon onderling moeten kunnen regelen. En laten we eerlijk zijn, indien ze zouden wandelen in de liefde van Christus, en de liefde van Christus in hun hart zou zijn, dan zouden die onderlinge geschillen nooit zulke vormen gaan aannemen en nooit zo hoog opgelopen zijn dat je daarvoor naar een aardse rechter zou moeten gaan. Paulus begint hoofdstuk 6 in vers 1 met een heel krachtig woord eigenlijk in het Grieks. Het Grieks is het woord tolmao. Durft iemand uwer? Durf je dat? Dus iets anders vertaald in Romeinen 15, wat krachtiger vertaald, en zo zou je het hier ook kunnen vertalen, Romeinen 15 vers 18, waar staat, want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad. Ik zou het niet wagen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde woord. Ik zou het niet wagen. Waagt iemand uwer, wanneer hij iets met een ander heeft, recht zoeken bij de onrechtvaardigen? Waag je dat? Haal je dat in je hoofd? Durf je dat? Dat kan toch niet waar wezen? Dat je recht gaat zoeken bij de onrechtvaardige. En niet bij de heilige. Die zaak leg je dan aan de heilige toch voor? Daar ga je toch niet voor naar de onrechtvaardige toe? Want het was natuurlijk nogal wat, hè? Wat men dan deed. Dat men naar de onrechtvaardige ging, dat men naar de rechter ging, naar de aardse rechtbank ging. Want wat hield dat in die steden? Dan ging je naar de rechterstoel. Dan ging je naar de Bema. En waar stond de Bema in iedere stad? De Bema stond in het centrum van de stad. Een centraal plein was dat. Zoals je dat tegenwoordig toch ook wel ziet in heel veel dorpen en steden. Die hebben een centraal plein. Vaak is dat, bijvoorbeeld in onze stad Leiden, is dat het Stadhuisplein. Zo staat vaak het stadhuis. Nou, daar werd recht gesproken. En dan moet je voorstellen dat je naar het centrum van je stad gaat. Naar het centrale plein, waar de Bema staat, waar de rechterstoel staat. En daar daag je de andere broeder of zuster voor de aardse rechtbank. En je klaagt hem aan publiek aan. De vuile was, als die vuile was er trouwens al is, maar goed, stel dat die vuile was er is, die vuile was die hang je buiten. Die hou je niet binnenskamers, maar die hang je buiten, zodat de wereld er schande van spreekt. Dat is de situatie. Waag je dat? Durf je dat? Heb je daar de moed voor? Hoe haalt het in je hoofd? Dat is wat Paulus zegt. Heel krachtig. Talmao. En wat zegt hij in vers 6 tegenover elkaar? De onrechtvaardigen en de heiligen. Ja, dat woord onrechtvaardigen, dat kom je in dit gedeelte, wat we gelezen hebben, diverse malen tegen. Onrechtvaardigen, wat zijn dat? En wat zijn die heiligen? Nou, de onrechtvaardigen, dat is de onverloste mens, de ongeredde mens. En wat zijn de heiligen? De heilige is de verloste mens. En bijzonder dat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, geen enkele nieuwtestamentische schrijver het woord onrechtvaardig gebruikt voor een gelovige. Gelovigen worden nooit onrechtvaardig genoemd. Dat zijn niet de onrechtvaardigen. Ook wanneer een gelovige in de zonde valt, dan beschrijft Paulus hen als vleeselijk. Dan wandelen ze naar hun zondige natuur. Dan wandelen ze naar hun oude natuur. Ze zijn vleeselijk, maar ze zijn niet onrechtvaardig. Waarom? Omdat ze gerechtvaardig zijn, zo eindigt ook dit hele gedeelte, omdat ze gerechtvaardig zijn door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van God. Het woord onrechtvaardige, dat is in het Grieks adikos. Het zijn de mensen die Gods gerechtigheid niet kennen. Die blind zijn voor Gods gerechtigheid. Die Gods norm niet kennen van heiligheid en reinheid. Maar ze hebben aan de andere kant ook geen weet van hun eigen zonde. Er is vaak onvoldoende zondebesef. Je moet ook nooit vergeten, als mensen die Jezus leren kennen en verlost worden, dan pas krijg je de situatie dat ze door verlichte ogen des harten ontdekken wie zij van nature zijn. Dan ontdekken ze pas wat die oude natuur is, een zonde natuur. Pas als je in hoe dichter je bij een lamp komt, stel het is volledig duister en je bent op straat en het is pikkendonker. En ik heb dat wel eens gezien als ik op vakantie was. Dan ging je een eindje wandelen, s'avonds laat. En dan liep je ergens over een boerenlandweg. En dan was het echt pikken donker. En dan had je onder zoveel meter, 100 meter, 200 meter, had je een keer een straat lantaarnpaal met verlichting. Nou, stel nou eens dat je pikzwart ziet. En dat je ongelooflijk smerig bent. Nou, als je in het pikken donker naar elkaar kijkt, dan zie je dat niet. Maar hoe dichter je naar die straatlantaarnpaal gaat in het donker, en je gaat eronder staan, dan pas ontdek je hoe smerig dat je bent. En dat is het verschil tussen een ongelovige en een gelovige. Een gelovige heeft een straatlantaarnpaal. Christus is het licht der wereld. En die verlicht je. En dan pas zie je in zijn licht hoe smerig je eigenlijk van nature bent. Maar een ongelovige die in de duisternis is, ja, het is donker om hem heen, die ontdekt niet dat hij smerig is. Die ziet zichzelf ook niet als smerig. Pas als je in gemeenschap komt, vanuit de duisternis, in het licht, met Jezus Christus, het licht der wereld, dan pas ontdek je, als zijn licht je bestraalt, van wie je van nature eigenlijk bent. Dat is de situatie. Daarom, adikos, mensen zijn onrechtvaardig, maar ze hebben er geen weet van. Ze kennen Gods gerechtigheid niet en hun eigen ongerechtigheid niet. Ze kennen hun misdaden niet, ze kennen hun zonde onvoldoende. En ze hebben daarom ook geen weet van wat het wil zeggen, dat je zonden je afgewassen worden, dat je geheiligd wordt en dat je gerechtvaardigd wordt. En dat God je een gerechtigheid wil toerekenen op grond van je geloof. En dat is wel heel erg mooi, want we weten van onszelf, als we in gemeenschap met God komen, in gemeenschap met het licht komen, ontdekken we wie we van nature zijn. We worden afgewassen van onze zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daarna zijn we geheel rein, daarna worden we geheiligd, daarna worden we dus apart gezet. En daarna wil God ons ook nog op grond van ons geloof, ons Christus gerechtigheid schenken. En dat is bijzonder, want van nature bezitten we die eigen gerechtigheid helemaal niet. We zouden veroordeeld worden in Gods aangezicht. We zijn van nature helemaal niet zo rein. Dat weten we wel. En toch, God rekent dat geloof van ons toe als gerechtigheid. Hij neemt dat geloof als gerechtigheid. En we gaan vrijgesproken, gerechtvaardigd naar huis. En dat is helemaal wat de Romeinenbrief helemaal uitlegt. Maar goed, de verloste mens wordt niet alleen dus verlost van zijn zonde. Niet alleen dat hij dus zijn zonde worden afgewassen. Maar hij wordt ook verlost van de macht der zonde. En hij wordt ook gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd in Christus. En in deze betekenis praat Christus over het woord heiligen hier in vers 1. Je bent of behoor je tot de onrechtvaardigen, of je behoort tot de heiligen. Je zonden zijn afgewassen en je bent geheiligd, dat wil zeggen je bent apart gezet. Daar kom ik later nog wel op terug. In die zin waren dus de Corinthiërs heiligen. Hoewel zij in hun dagelijkse wandel verre van heilig en rechtvaardig leefden. Dat is een andere zaak. Komen we ook nog op terug in het hoofdstuk. Laten we eerst maar eens kijken hoe Paulus dit nou aanpakt bij de Corinthiërs, dat zij elkaar voor de bema, de rechterstoel, daagden en elkaar daar aan publiekelijk in hun stad aanklaagden. Nou, Paulus doet dan een hele bijzondere uitspraak in vers 2. Hij zegt, of weet gij niet dat de heiligen, de Corinthiërs, de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Het is nog een hele bijzondere, verstrekkende uitspraak, hè? Paulus gebruikt hier het zogenaamde majori ad minus argument. Hij vergelijkt het grote met het kleine. En hij zegt als het ware, als op een bepaald tijdstip nou, in de toekomst, wij als Gods kinderen, verenigd met Christus, de geweldige taak krijgen toebedeeld om de wereld te oordelen. En zelfs om de engelenwereld te oordelen. Wat is het dan ongelooflijk zielig dat je nu niet in staat bent om de meest onbetekenende alledaagse geschillen gewoon onderling te regelen. Als je notabene straks de rechter bent over de wereld en de rechter bent over engelen, waarom kan je dan nu niet onderling alledaagse geschillen berechten in je eigen gemeente? Je hoeft die hele vuile was niet buiten te hangen. Nou, de engelen, waarover geoordeeld zal worden door de Corinthiërs. En welke engelen vallen daar onder andere over? Laten we daar eens over hebben. Dat zijn onder andere de engelen van Judas 6. Zoek maar eens op, Judas 6. Judas 6. En dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in de nabijheid, die op gelijke wijze als genen, als deze engelen, haar roerij hebben gebotvierd en ander vlees achterna gelopen zijn. Daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Ja, daar heb je die engelen, die dus met eeuwige banden onder donkerheid worden bewaard. Ja, deze engelen onder andere, die hun oorsprong ontrouw werden en die hun eigen woning verlieten en dus ander vlees achterna liepen en daar mee gehoereerd hebben. Ja, deze engelen, die... Dat zijn die engelen, deze gevallen engelen, waar de Corinthiërs over zullen oordelen. Wanneer vond dit overigens plaats? Nou, dit vond plaats voor de zondvloed. Dat kan je lezen in Genesis 6, vanaf vers 1 tot en met vers 4. Waar je ziet dat de zonen Gods, hè, dat deze engelen, de dochters der mensen aankeken. Dat ze zagen dat ze schoon waren. En dat ze ja, hun woonsteden verlieten. Hun plaats, hun toegemeten plaats in de hemelen verlieten, dat ze naar de aarde kwamen en dat ze gemeenschap hadden met, ja, met vrouwen. En ze waren blijkbaar zeer geliefd om daar gemeenschap mee te hebben, want de vrouwen boden zich ook gewoon daarvoor aan. En daaruit werden dan geboren die mannen van naam. Hè? En dat zijn, waren de half goden, half engel, half mens die uit voorkwamen, waar de Griekse mythologie en noem maar op, en al die mythologieën vol van staan. Hè, waar je in de oudheid heel wat mysterie godsdiensten van afgeleid zijn, die je daar allemaal van mee doordrenkt zijn. Hè, waar ook vele geschriften van spreken. En waar in het heden ook sommige ongelovige mensen dan spreken dat in het verleden de aliens op aarde zijn geweest, die dan bepaalde bouwwerken hebben achtergelaten, zoals de piramiden en noem maar op, waar men van zegt van dat de mens dat toch op eigen initiatief nimmer gebouwd zou kunnen hebben. Nou, je mag erover denken hoe je wil, of dat nou allemaal de resultaten is van deze verbintenis tussen engel en mens, maar in ieder geval, je ziet dat dat de Griekse mythologie en al die andere mythologieën die over die hele godenwereld spreken, van Zeus en de Olympus en noem maar op, dat is echt allemaal al die heldenverhalen, die mannen van naam, de verhalen over die beroemdheden, dat is echt allemaal niet uit de duim gezogen. Ik zou wel eens willen zeggen, het is wel heel erg vreemd dat de hedendaagse mens de Griekse wijsgeren en de Griekse wiskundigen en wetenschappers enorm huldigt en enorm naloopt tot op de dag van vandaag op alle universiteiten van de wereld. Maar als je dan zegt, ja, maar Aristoteles en Plato en noem ze allemaal maar op, hè, die geloofden ook allemaal in de Griekse mythologie, dan verklaren we opeens deze mensen allemaal voor gek. Nou, deze verhalen die waren echt niet uit de duim gezogen. Er zaten grote kernen van waarheid in. Maar het gaat dus over deze engelen, waarover onder andere, deze gevallen engelen, waarover de Corinthiërs recht zullen spreken. Ze zullen hen oordelen. Ja, hetzelfde zie je ook in 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Waar je in vers 4 weer sprake wind over deze engelen. 2 Petrus 2 vers 4. Want indien God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven, om hen tot het oordeel te bewaren. Hier het weer, ze worden bewaard. Zijn overgegeven aan de krochten der duisternis, zijn geworpen in de afgrond, en ze worden daar tot het oordeel bewaard. Het zijn engelen die gezondigd hebben. En dezelfde engelen als in Judas 6, dezelfde engelen als in Genesis 6. Daardoor is ook de zondvloed over de wereld gekomen. Daar is hier ook direct ook sprake van. Hè? Want je leest door dan in vers 5. En de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach de prediker der gerechtigheid met 7 anderen bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. Ook hier is weer sprake van Sodom en Gomorra, net als in Judas 7, en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven. Maar de rechtvaardige Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel die er zedeloos heeft behouden. Want deze rechtvaardige heeft, onder hem wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Dan weet de Heere de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen. Je ziet hier, dat dus in dit gedeelte van 2 Petrus 2, dat niet alleen engelen bewaard worden tot op die grote dag, de dag des oordeels, om geoordeeld te worden, om gestraft te worden, maar dat het ook weer zijn de onrechtvaardigen, vers 9. Dan weet de Heer de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren, om hen op de dag des oordeels te straffen. Niet alleen de engelen worden bewaard, maar ook de onrechtvaardigen worden bewaard. Om op die dag des oordeels gestraft te worden, geoordeeld te worden. En Paulus openbaart aan de Corinthiërs, jullie zullen vereend met Christus, dit vereend met Christus doen. Jullie zullen de wereld oordelen. Jullie zullen de engelen oordelen. Ja, waar het hier dus om gaat is steeds, dat is wel een beetje bijzonder in het kader van, het gaat steeds over het verlaten van je positie die God je eigenlijk gegeven hebt. Als engel, als mens, maar ook als gelovige. En dat moeten we niet vergeten, want dat klinkt in 1 Korinther 6, dat hoofdstuk, door. En dat klinkt ook door in 2 Petrus 2, dat klinkt ook door in Judas 6 en 7. Als je hier in 2 Petrus 2 krijgt wat dan nou de redenatie is, dan zegt steeds God, of Petrus zegt dan in vers 4 van, indien God niet gespaard heeft de engelen die gezondigd hebben. En in vers 5 zegt hij, indien God niet gespaard heeft de wereld die, de wereld van de voortijd, die gezondigd hebben, waardoor de zondvloed over de wereld kwam. Alleen Noach met 7 anderen werden bewaard. In die God niet gespaard in vers 6 Sodom en Gomorra, maar alleen Lot bewaard heeft. Dan weet dus blijkbaar God aan de ene kant de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar aan de andere kant de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels en hen te straffen. Dat is steeds de redenatie. Hij haalt dus 3 voorbeelden aan. Waarbij aan de ene kant orde kwam en aan de andere kant ook mensen bewaard werden. Er worden dus aan de ene kant engelen en mensen bewaard voor het oordeel, terwijl God aan de andere kant mensen bewaart uit de verzoeking, uit het oordeel. De godvruchtige. Lees het nogmaals vers 4. Let op de woordjes indien en op het woordje bewaren. Want indien God, vers 4. En dat gaat over engelen. Engelen die gezondigd hadden. niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. Is hier een bewaring tot het oordeel, de engelen. De zondvloed kwam over de wereld en ze werden daardoor in de afgrond geworpen, de put des afgronds geworpen. Genesis 1 vers 2, waar je ook ziet dat de zee zich als ware eroverheen sloot. De geest Gods zweefde over de wateren naar het oordeel. En ze werden opgesloten in die put des afgronds. Dat zie je bij de zondvloed idem dito. De engelen die hun woonsteden verlaten hadden, naar de aarde gekomen waren, daar gemeenschap hadden gehad met de dochters der mensen en de kinderen hadden verwekt. Mannen van naam, beroemdheden in de oudheid, half engel, half mens. Die worden hier geoordeeld en worden bewaard in de put des afgronds. Dat is één. Tweede voorbeeld. En het heeft iets te maken met seksualiteit op de achtergrond, hè? Seksualiteit. Daar moeten we vasthouden. Engelen die gemeenschap willen, die hoererij hebben gepleegd met dochters der mensen. Vers 5. En de wereld van de voortijd, dus wat is dat van die wereld van de voortijd? Dat is de wereld van de eerste 2000 jaar. Van Adam tot Noach. En het eind van die voortijd, aan het eind van die 2000 jaar, komt de zondvloed over de wereld heen. En waarom? En de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft toen hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht. Het berouwde God dat hij de mens geschapen had. Waarom? Omdat de mens gemeenschap had met engelen. Omdat de mens op die manier trachtte verlost te worden. Van de zonde, van de dood. En het oordeel. En Noach, de prediker der gerechtigheid, die predikte gerechtigheid. Maar er waren vele predikers der ongerechtigheid. Van de goddeloosheid. En ook in die wereld van die voortijd speelde die seksualiteit een zeer grote rol. Vers 6. Seksualiteit ook een grote rol. En de steden, hier zou ik zo'n woordje indien we zeggen. Indien God. En de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven. Maar rechtvaardige Lot die zwaar te lijden had onder losbandige wandel die zedeloze heeft behouden. We weten wat de zonde van Sodom en Gomorra was. Ze liepen ander vlees achterna. En dan kan je in Genesis uitgebreid lezen wat er plaatsvond. Zelfs toen engelen, hetzelfde lakenpak, toen engelen door God werden gestuurd. Door de Heer Jezus Christus. Hè? Eerst had Abraham toch een ontmoeting. Met die drie. Waarvan later bleek dat één de Heere was. En die twee engelen die gingen toen door. Die liepen toen door naar Sodom en Gomorra toe. En wat wilden die inwoners van Sodom en Gomorra? Nou, die wilden dat Lot, die hen in hun huis had opgenomen, wilden dat ze s'avonds deze mensen aan hun werden overgegeven. Dan konden ze een seksuele gemeenschap met ze hebben. Ze wilden gemeenschap hebben met engelen. Het hele dorp, heel de stad stond voor de deur. En Lot deed het niet. Maar Lot heeft dat allemaal gezien. Homofiliteit speelde in Sodom en Gomorra heel hoog. Was een soort hoogconjunctuur. Trouwens in de Griekse wereld. Ook Aristoteles. Hield het met schandknapen. Ook in die hele Romeinse wereld van de eerste 15 keizers. Eerste 15 Romeinse keizers, 14 daarvan bedreven homofilie. De wereld was in die tijd doordrenkt van de homofilie. En het gaat weer naar het einde toe, dus u moet er niet gek van opkijken dat de wereld van onze dagen straks helemaal doordrenkt zal zijn van de homofilie. En dat het een doodnormaalste zaak van de wereld is. Volledig geaccepteerd. Hoe God erover denkt, is een andere zaak. Maar goed, dat is hier het geval, vers 6. Sodom en Gomorra. En God heeft hen tot een voorbeeld gesteld. Ze zijn tot as verbrand, ze zijn omgekeerd. En Lot had het er heel zwaar mee. Want hij leefde ertussen, hij wist wat het anders was. Vers 8. Want deze rechtvaardige heeft onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld. Door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. Hij wist, dit kan helemaal niet. En hij kwelde zijn ziel door er maar te blijven wonen. Hij zat er als het ware financieel aan vast. En hij zat er qua ereplaats aan vast, want hij had zitting in BMW, burgemeester en wethouders. Hij zat in de poort. Hij bestuurde. Hij was een bestuurder van Sodom en Gomorra. Maar hij kwelde wel zijn ziel erdoor. Wat had hij moeten doen? Hij moet het doen zoals Abraham deed. In een tent moeten wonen, maar hij ging naar huis wonen. Hij ging zijn domicilie oprichten. Waar? In de wereld. Als je dat gaat doen. Nee, wij zijn hier maar een pelgrim. We moeten ook de wereld ook helemaal niet onze wetten gaan opleggen of zo. We zijn maar een pelgrim. We zijn op doorreis. Abraham getuigde ervan dat hij een stad voor ogen had waarvan God de bouwmeester was. Lot, die verkoos een stad waar de wereld de bouwmeester van was. En dat is Sodom en Gomorra. Abraham bleef wonen in tenten. Abraham die verkoos het minste deel van het land. Lot verkoos wat voor ogen was het duurste, meest prettige, het meest gemakkelijke, het meest mooie deel van het land. Maar uiteindelijk had hij zichzelf ermee. Hij kwelde zijn ziel door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken. En als je Christus kent en je hebt mensen in je omgeving die zo denken en zo doen, ja, dan wordt je ziel gekweld. Je kan het er niet duidelijk maken, want dan krijg je alleen maar dispuut. Je krijgt alleen maar confrontatie. Je kan ze ook niet kwalijk nemen, want ze leven in duisternis. Maar als we in het licht leven, het licht kennen, dan weten we het verschil. Als je volwassen wordt in het geloof, dan ken je het verschil. Dan heb je geoefend in het onderkennen van goed en kwaad. Dat is een kenmerk van een volwassen gelovige. Maar God weet gelukkig de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, zoals hij de onrechtvaardigen aan de andere kant ook bewaart, om hen op de dag des oordeels te straffen. Wie straft God nog meer? Hij straft hierin, en dat moeten we goed begrijpen, in 2 Petrus 2, wie straft God? De gevallen engelen hier, de onrechtvaardigen in deze wereld die goddeloosheid bedrijven, die van geen bekering willen weten, ondanks dat bijvoorbeeld de Noach hen predikt, ondanks dat de Lot hen predikt, ondanks dat nog engelen daar komen en nog op zoek gaan naar rechtvaardigen zoals Abraham vroeg. Maar wie worden ook geoordeeld? Nou, daar gaat de rest van 2 Petrus over. En dat moeten we lezen, omdat dat terugkomt in 1 Korinthe 6. Want er staat aan het eind van vers 9 over die onrechtvaardigen, dat ze bewaard worden om hen op de dag des oordeels te straffen, let nu op, voor al hen. Wie zijn dat? Nou, het zijn voor al hen die begeerig naar onreinheid het vlees volgen en hemelse heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren. Terwijl engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Heere geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen. Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene waarvan ze geen verstand hebben. En zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Ja, die hebt erbij, bij de onrechtvaardigen, die gaan nog wel eens zo ongelooflijk zich te buiten om de hemelse heerlijkheid van God in elkaar te trappen, anders kan ik het niet zeggen. Die schromen niet om dat zo op de korrel te nemen, ze praten over dingen waar ze totaal geen weet van hebben. En dan hoor je ze tekeer gaan, niet te kort. Het zijn redeloze wezens. Ze zijn maar voor één ding geschikt. Namelijk, vang ze, breng ze bij elkaar en verdelg ze. Dat is wat er staat. En ze doen onrecht. Ze zullen ook onrecht ontvangen als loon. Vers 13b, en dan gaat het nog een andere kant op. Want nu opeens blijken deze onrechtvaardigen, niet de onrechtvaardige goddeloze mensen te zijn in deze wereld, maar met nadruk mensen te zijn die Christus hebben leren kennen, maar op een gegeven ogenblik in hun leven weer van het geloof zijn afgedwaald en weer teruggekeerd zijn naar de goddeloosheid. Vers 13b. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen. Schandvlekken en smetten zijn zij die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten. Ze hebben ogen die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen. Zij verlokken onstandvastige zielen. Hun hart is volleerd in hebzucht. Kinderen der vervloeking zijn zij. Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid lief had, maar een terechtwijzing kreeg voor zijn onrecht, voor zijn ongerechtigheid. Het stomme lasdier, dat met mensen stem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd, want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleeslijke begeerten en door ongebondenheid hen die zich ter nauwe nood aan degene die in dwaling verkeren onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hen voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn. Immers, door wie men overmeesters is, dien slaaf is men. Want indien zij aan de bedoezelingen der wereld ontvloden, door de erkentenis van de Heere en de Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken, en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat het hun overleverd is. Hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt, een hond die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of een gewassen zeug naar de modderpoel. Dat is eigenlijk een verschrikkelijke toestand. Mensen die Christus hebben leren kennen, de weg der gerechtigheid kennen, die Heer ook als Heer en Heiland kennen, maar toch weer verstrikt zijn geworden in de wereld. En er door de goddeloosheid overmeesterd zijn, door de zonde overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan hun eerste. En het zou beter voor hen wezen dat ze nog nooit van Christus hadden gehoord en nooit verlost zouden zijn geworden. Als ze keren terug, zoals een hond naar zijn eigen braaksel, en ze vreten het op ook. Zoals een zeug, een varken, terug gaat naar de modderpoel en zich erin wentelt. En dat zie je soms met christenen gebeuren. Die de weg naar waarheid kwijtraken. Die gaan dwalen. Ook die zullen worden geoordeeld. Ook die worden bewaard. Voor al hen. En zo begonnen we in vers 10. Voor al hen die begeerig zijn naar onreinheid en het vlees volgen en de hemelse heerlijkheid verachten. Ja, als je het allemaal zo ziet, en de Corinthiërs eigenlijk, en wij ook, hè, dit zouden realiseren, dat wij eigenlijk verkoren zijn, en de Corinthiërs verkoren zijn om de wereld te oordelen, om de engelenwereld te oordelen, om de onrechtvaardigen te oordelen en ook vooral hen die ja zo teruggekeerd zijn in de wereld en dus blijk hebben gegeven dat ze eigenlijk Christus helemaal niet kennen en eigenlijk helemaal niet verlost zijn en verlost willen leven, dan hoopt Paulus dat de Corinthiërs zich zo zullen schamen erover, dat zij elkander notabene op het plein van Corinthe voor de rechterstoel, voor de bema, elkaar aanklagen. 1 Corinthe 6 vers 4. Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen die in de gemeente niet in tel zijn. Ja, de ongelovigen zijn in de gemeente, hebben daar helemaal geen plaats, die komen ook helemaal, die zijn er ook helemaal niet in tel. En dan opeens, als je alledaagse geschillen hebt, laat je hen dan zitting nemen, laat je je door hen dan berechten. Ik zeg het, vers 5, om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? Zoek nu de ene broeder recht tegen de andere en dat bij de ongelovigen? Deze houding van de Corinthiërs was dus een blijk van een absoluut falen. En een totale afwezigheid van een normale christelijke levenswandel in de praktijk. Daar kwam dus niets van terecht. Ze leefden als onveranderde mensen. Geheel vleeselijk. Absoluut niet geestelijk. Dus geen geestelijkheid was er in hen te vinden. Dit is niet normaal christelijk leven. Dit is onchristelijk leven. Wat zou de juiste houding van ze hebben te zijn? Stel dat het nou onderling iets is. Wat zou je dan moeten doen, vers 7? Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Dat is de christelijke houding. Je niet laten berechten, en dat je tegen elkander rechtszaken hebt, maar ook al is er onderling wat, dat je zelfs bereid bent om dan maar onrecht te lijden. Om dan maar met het mindere genoegen te nemen. Hè? Om ook al doet men je tekort, dat je daar dan maar genoegen mee neemt. Hetzelfde wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 5. In Matthäus 5 is een. In de bergrede. Matthäus 5, vers 39. Ik begin maar in vers 38. Matthäus 5 vers 38. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog, tand om tand. Ja, zo is het in de wereld. Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En als er iemand u voor een mijl pressen, ga er twee met hem. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Ja, dat is eigenlijk de christelijke houding. Ja. Niet dat je de ander voor de rechtbank sleept in je gerecht en je eigen gelijk gaat proberen te halen. Maar als die ander ja, je onrecht doet, dat dan maar toelaten en wilde je hem nemen. Nou ja, zeggen, joh, wil je mijn mantel ook niet? Je keert hem de andere wang toe. Hè? En als je verdrukt wordt voor 1 mijl, voor 1 kilometer, nou, ga er dan 2 met hem. Dat is de christelijke houding. Zoals ook Petrus zegt in 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2, vanaf vers 19. 1 Petrus 2, vers 19. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Dat is genade. Wat is genade? Dat je leed verdraagt, en het toch toelaat, omdat je met God rekening houdt. Ook al is het ten onrechte, hè? Lees het nog maar een keer. Want dit is genade, in een iemand omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dat roem heten, als hij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet, en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Nou, dat is genade. Je doet goed, en toch moet je lijden verduren. Dat is genade. Want hierdoor zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die als hij gescholden werd, niet terugschold en als hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven en door zijn striemen zijt gij genezen. Daar gaat het om. Als Christus deed. Hij leed. Maar hij dreigde niet. Hij werd gescholden. Hij schold niet terug. Dat is de christelijke houding. Leed verdragen. Ondanks dat het niet terecht is. En toch je mond houden. Als een schaap in die stom is voor zijn scheerders. Maar die houding was bij de Corinthiërs niet te vinden. En dat was zo triest. En ze deden in feite onrecht, hè? Vers 8, 1 Korinthe 6 vers 8. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Nee, dat deden ze niet. Maar zelf doet gij onrecht. En doet gij tekort. En dat aan broeders, notabene. Ze deden onrecht. Ze deden tekort. Dat is zo triest. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? En nu haalt Paulus hier aan weer dat woord onrechtvaardigen. Dat woord wat we ook al tegenkwamen in vers 1. Hè? Durft iemand uwer wanneer hij iets heeft met een ander recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? En die onrechtvaardigen hier... Dat wordt gebruikt in feite voor de ongelovigen. En er staat dus bij in vers 9. Weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Ja, onze houding heeft consequenties uiteindelijk als gelovigen. Als wij niet die christelijke houding, die geestelijke houding, de houding van de nieuwe mens, Christus die in ons woont, als we die niet openbaren in ons leven en we leven voort als onveranderde mensen, en we schelden terug. En als we leed verdragen, dan gaan we dreigen. He? En als iemand een hemd van ons wil nemen, dan bestrijden we hem ten voeten uit. En we staan steeds met ons oordeel klaar. En het is bij ons oog om oog, tand om tand. Ja, dan heeft het consequenties. Dan zullen wij niet erven. Onze erfenis staat op spel, hè. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Of zullen het wel binnengaan? Er staat niet van dat we het koninkrijk Gods niet zullen binnengaan. Maar we zullen het niet beërven. Er is geen sprake van loon. Dat woord hier beërven wordt nog herhaald in vers 10. Want ook daar staat het woord beërven. Dwaalt niet, vers 10, hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, schandknapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Meer gaat het over beërven. Oh, we zullen het wel binnengaan. En ook de Corinthiërs zullen het wel binnengaan. Ook al zijn ze nog zo vleeselijk. Ook al leven ze nog zo onheilig en nog zo onrechtvaardig. Zijn door Christus gekocht en betaald. Maar ze zullen niet erven. Vers 11 zegt, sommigen zijn dat geweest. En sommigen, vers 11, uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Ja, die situatie van vroeger is voorbij. Dat zijn we vroeger geweest. En misschien zijn we vroeger wel hoereerders geweest. Of afgodendienaars. Of overspelers. Schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters. Mooi, het gaat hier, als je naar deze zonden kijkt, is allemaal of het is seks. Of het is, heeft te maken met geld. Of het heeft te maken met macht. Dat zijn de drie grote items altijd waar de mens het heel moeilijk mee heeft. Seks, geld en macht. die drie bij elkaar. Dwaalt niet. Als je daardoor je laat begeisteren, door middel van de oude natuur, dan zul je het koninkrijk God niet beërven. Dan is er geen erfdeel. Maar goed, dat ligt achter ons. Dat leven van vroeger ligt achter ons. Dat is voorbij. En dat is voorbij door, gelukkig door drie dingen. Drie keer een maar. Maar gij hebt laten afwassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. Dat is geschied. En door wie is dat geschied? En hoe is dat geschied? Nou, door twee dingen. Het is geschied door de naam van de Heer Jezus Christus. En is geschied door de Geest van God. Dat we gewassen zijn, dat we geheiligd zijn en dat we gerechtvaardigd zijn. Het eerste is, we zijn gewassen. Die zonden zijn afgewassen. We hebben reiniging van zonden meegemaakt. We zijn schoongemaakt. We hebben ontdekt toen we bij die lantaarnpaal kwamen in het volle licht van Jezus Christus dat we smerig waren. En we zijn geknield voor zijn kruis en zijn bloed heeft onze zonden als het ware afgewassen. We zijn gereinigd. Dat is het eerste wat er geschied is. Alleen, dat is niet voldoende. Je zonden kunnen je worden vergeven. Je zonden kunnen worden afgewassen, zodat je geheel rein bent. Maar laten we wel wezen, we staan in deze wereld en we blijven niet rein. Wat doet Christus dan? Nou, Christus heeft niet alleen onze zonden ons afgewassen, maar we zijn ook geheiligd. Dat wil zeggen, we zijn ook door hem apart gezet. Dat is eigenlijk het woord heiligen, hè? Apart zetten. En hoe zet de Heer Jezus Christus ons apart? Zodat we niet meer smerig kunnen worden. Nou, als je iets zegt, bijvoorbeeld, als ik een stuk kaas koop, hè, wil ik ook niet dat het, als ik die, van die kaas wil eten, dan wil ik ook niet dat dat als smerig kan worden. Wat doe ik dan? Dan zet ik het onder een kaasstolp. Hè. Ik zet het onder een glazen stolp. Dan weet ik zeker, er komt geen stof bij, er komt geen smerigheid bij, er blijft goed daaronder. Een glazen stolp, en zo zet Christus ook een glazen stolp, zou je kunnen zeggen, over ons heen. Zodat we niet meer smerig kunnen worden. Die stolp is hij zelf. Wij zijn gebracht in Christus. We zijn in hem. En Christus zegt het ons ook. Blijft in mij, zegt hij. Je moet in me blijven. En Christus is waar helemaal om ons heen. En hij beschermt met zijn nieuwe leven. Die hij over ons heeft geplaatst. Waar hij ons mee heeft overkleed. De nieuwe mens. Daar beschermt hij ons mee. We zijn in Christus geplaatst. Daarom beschermt hij ons mee. Dat we niet meer smerig kunnen worden. Dat we bewaard blijven, dat we geheiligd zijn, dat we apart gezet zijn voor hem. En in dat nieuwe leven, in het opstandingsleven van hem, in hem wonen wij en hij woont in ons, daarin kunnen we wandelen. Blijft in mij is een opdracht. Natuurlijk kan je die woonplaats in Christus, kan je die verlaten. Maar we hebben een woning gekregen in hem. Je kan die verlaten, je hoeft niet in hem te blijven. Maar ja, dat is dan wel een hele radicale keus. Net zo'n radicale keus als die engelen die hun woonplaats verlieten. Net zo'n radicale keus als sommige christenen doen. Die Christus hebben leren kennen, maar niet in hem willen blijven en uit hem gaan. Ja, dan krijg je de situatie, dan keren we terug tot de modderpoel. Dan keren we als een hond terug naar onze eigen braaksel en vreten het nog op ook. En is onze laatste toestand erger dan de eerste. En was het beter voor ons geweest als we nooit van Christus hadden gehoord. Dan krijg je die mensen zoals we beschreven vonden in 2 Petrus 2 vanaf vers 10 tot en met vers 22. Dan krijg je natuurlijk een situatie als bijvoorbeeld 1 Korinthe 5 vers 1. Inderdaad, men spreekt van hoererij onder u en van zulke hoererij dat zelfs onder de heidenen niet voorkomt dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Dan krijg je zoiets. Dan krijg je hoofdstuk 6 vers 16. 1 Korinthe 6 vers 16. Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoerij. Ja, dan krijg je hoerij in je midden. Dan komt alles wat je vroeger, waar je vroeger van afgewassen bent, waar je van verlost bent, waar je van geheiligd ben, waar je ver van geplaatst bent in Christus, dat komt dan allemaal over je heen. en komt in je gemeente. Ja, dan heeft dat als consequentie, 1 Korinthe 3, de consequentie heeft dat, vers 14, vers 13, 1 Korinthe 3, vers 13, dan heeft dat als consequentie dat er een dag komt, een oordeelsdag komt, waarvan lazen, hè, die dag des oordeels, in Petrus en in Judas, dat de engelen daar geoordeeld worden, dat de onrechtvaardigen daar geoordeeld worden, de wereld daar geoordeeld zal worden, de engelenwereld geoordeeld zal worden, maar met nadruk ook de gelovigen daar dan, die in zonde weer teruggevallen is, geoordeeld zal worden. Want de dag zal het aan het doen blijken, die dag des oordeels, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werks is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, zal God hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Ja. Dat lichaam waar we in wonen, dat behoort de Heer toe. Dat is een tempel van Gods geest. En Gods geest woont in ons. We zijn in Christus. En Christus blijft in mij. Wij zijn heilig. Apart gezet. We zijn van Hem. 1 Korinthe 6 vers 19. Vult dat nog aan. 1 Korinthe 6 vers 19, de aanvulling. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Die gij van God ontvangen hebt. En dat gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. We zijn gekocht. En we zijn betaald. We zijn niet meer van onszelf. Zelfs ons lichaam is voor de Here en van de Here. We zijn compleet apart gezet. Geheiligd door de geest van God die in ons woont. En ons lichaam is een tempel van Gods geest. De geest van Christus woont in ons. We zijn van Hem. En als laatste, we zijn niet alleen innerlijk, maar we zijn ook uiterlijk van Hem. Want we zijn rechtvaardigd door Zijn naam. Wij dragen Zijn naam. Hij heeft ons gekocht en betaald. Christus heeft zijn stempel gepakt en die stempel. Als hij dan die stempel gebruikt, die stempel, daar staat op Christus. En wat doet hij met die stempel? Die stempel heeft hij op ons gedrukt. Hij heeft ons bestempeld. Bam, bam, bam. We zijn van Christus. Punt. Je bent niet meer van jezelf. Eigendom. We dragen het eigendomskenmerk van Hem. We zijn Christus. We zijn één met Hem. En daarom, omdat Hij gerechtvaardigd is uit geloof, zijn wij gerechtvaardigd? Omdat Hij niet meer aan te klagen is, zijn wij niet meer aan te klagen. Omdat Hij gerechtvaardigd is uit geloof, zijn wij gerechtvaardigd op grond van ons geloof. Want het is uit geloof tot geloof. Uit Christus geloof tot ons geloof. Hij is rechtvaardig, Hij is gerechtigd. En daarom zijn wij gerechtvaardigd. Zijn rechtvaardigheid wordt ons toegerekend. Ons geloof wordt gerekend als gerechtigheid. En we kunnen uit onszelf niet veel geloven. Maar Christus die heeft die gehoorzaamheid des geloofs voor ons geleerd. En het is uit geloof, uit zijn geloof tot ons geloof. Ons geloof wordt gevoed met zijn geloof. Daarom geloven wij. En dat voed je ook door de geest van Christus in ons, dat de geest van Hem in ons, daar blijven we staan in het geloof en wordt ons geloof gerekend als gerechtigheid. Daar worden we vrijgesproken. Voor Gods tribunaal worden wij vrijgesproken. Over Gods rechtbank gaan wij in vrijheid heen. Als zondeloze mensen die nooit iets hebben misdaan. Onze zonden zijn vergeven, onze zonden zijn afgewassen, worden bevrijd van de macht der zonde en worden ook nog eens een keer apart gezet, geheiligd en gerechtvaardigd. Gods stempel, Christus' stempel is op ons gedrukt. We zijn van hem. En daarom gaan wij in vrijheid van Gods rechtbank heen. Nou, als we dan niet meer aangeklaagd kunnen worden, notabene voor Gods rechtbank, waarom klagen we dan nog elkaar aan? Dat is wat Paulus hier zegt. We zijn vrijgesproken. Zouden we dan elkaar gaan aanklagen voor kleine alledaagse geschillen? Dat is pathetic. Dat is zielig. En dat is een verkeerde attitude. Een attitude die niet bij ons behoort. Dan kunnen we maar liever onrecht lijden. Als iemand ons tekort doet, dan doen we maar liever die attitude van Christus aan. Nieuwe mens aan. Dan laten we dat maar gebeuren. En wil hij ons van ons één hemd, nou dan geven we hem er twee. Of onze mantel erbij, de schoenen erbij. Veel plezier. Dat is de juiste attitude. Want wij kijken over die alledaagse onbenulligheden heen. Ja. Maar gij hebt u laten afwassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. Door de naam van de Heer Jezus Christus. En door de geest van onze God. Amen. Tot zover. Zullen we met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat we door dit gedeelte ook worden geconfronteerd met ons eigen leven en onze eigen houding in zoveel dingen ten opzichte van elkaar. En of wij waar daadwerkelijk in onze praktische levenswandel openbaren u te kennen en u te bezitten, dat u echt in ons leeft. En dat wij zo handelen zoals u zou handelen, dat we de ander dan de andere wang toekeren. En dat het bij ons niet is oog om oog, tand om tand. Maar dat we uw liefde openbaren en dat we met liefde de ander benaderen. En dat we niet letten op onderlinge geschillen en verschillen. Maar dat we bereid zijn, Heer Jezus, om ja, voor elkaar dan te zorgen. En ook al doet de ander ons onrecht aan, dan nemen we dat onrecht dan maar voor lief. Hier wilt u ons dat zo leren, door de nieuwe mens in ons krachtiger te maken. Want vanuit onszelf, Heer Jezus, kunnen we dat niet. Bij onszelf, hier komt daar niets van terecht. Dan gaan we proberen met onze oude mens ons zo te gedragen. En dat houden we maar heel kort vol. En spoedig vallen we dan, dat kan niet anders. Maar wat is het heerlijk, Heer Jezus, dat als we mogen beseffen dat u ons gewassen hebt, dat u ons geheiligd hebt, dat u ons gerechtvaardigd hebt, en dat we volledig zijn vrijgesproken, in de vrijheid zijn geplaatst, dat we deel hebben gekregen aan u, aan dat nieuwe leven, dat we daarin mogen staan en in mogen wandelen, in alle vrijheid en rust. Ja, Jezus, dan is dat helemaal niet moeilijk. Dan gaat dat automatisch zo. Dan hoeven we er geen eens bij na te denken. Dan is die praktijkopenbaring, die hoort er gewoon bij die christelijke leven. Jezus, dan blijven wij graag in u. Want zonder u kunnen we niets doen. En brengen we er ook geen staart van terecht. We kunnen alleen wandelen in u. En wandelen door u heen. En wandelen met uw geest. Wetende, Heer Jezus, dat we van onszelf niet zijn. En dat u uw stempel, uw naam op ons hebt gedrukt. Dat u onszelf met ons verbonden hebt. Dat gij in ons woont. En dat wij in u mogen blijven. Jezus, want dan is dat een heerlijke heerlijkheid. Wilt u ons dat ook leren, zo verder deze zondag. En maak het alles vriendelijk wel. Heer Jezus, wees ook de naprediker in onze harten. Dat vragen we uit genade. Amen. Zo, de Heer wil tot de volgende keer.